Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten, dominee A. Baars. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week zal de eerste collecte ook voor de kerk zijn en de tweede voor de bouwkas. Zoals u merkte is de deur hier rechts van mij afgesloten. Die hal bestaat eigenlijk niet meer. Er is allerlei sloopwerk verricht. Dus als er iemand onverhoopt gebruik zou moeten maken van het toilet, moet hij aan de andere kant van de kerk zijn. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Gemeente, wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10, de verzen 22 tot en met 42. Johannes 10, de verzen 22 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: Hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende: Wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering en omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen, En hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef al daar. Velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen teken. Maar alles wat Johannes van deze zeide, was waar. En velen geloofden al daar in hem. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vindt u in het zojuist gelezen schriftgedeelte. U zult het al wel vermoeden, de versen 40 tot en met 42. Waar het nog weer even gaat over Johannes de Doper, maar dan in heel nauw verband met de Heer Jezus. Johannes 10 vers 40 tot en met 42. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zeide, was waar. En velen geloofden al daar in hem. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, ook op deze zondagmorgen mogen wij voor uw heilig aangezicht komen. En als we dat dan doen, Heere, dan past het ons wel in de eerste plaats om uw naam voor alle zegeningen die gij ons hebt gegeven en tot op dit ogenblik nog geeft te erkennen. Om u te danken voor de regen die wij van u, de Heere, ontvangen. Want zo leert ons uw woord, Heere, dat de regen ook van u komt. En dat als gij de aarde begeerig gemaakt hebt, gij die grotelijks verrijkt met de regen. Heren, we danken u ervoor dat u op deze wijze ook nog weer zorg blijkt te willen besteden aan het gewas dat op het land groeit en dat behoefte heeft aan regen. We danken u ervoor, Heere, dat ook in deze dingen uw trouw nog weer openbaar komt. En dat is niet alleen maar hierin, dat is in nog vele andere dingen eveneens. En misschien nog ook wel veel duidelijker. En bijzonder mogen we uw naam dan ook erkennen, Heere, dat u ons vanmorgen nog weer uw goddelijk woord geeft. We mochten daar thuis al mee beginnen. En we mogen hier de schriften lezen en we mogen uw woord ook weer horen verkondigen in het midden der gemeente. En het mag niet alleen hier gebeuren, het mag ook op vele andere plaatsen zo zijn. Geef dat uw geest er gebruik van zal maken en dat vandaag op deze dag uw naam mag worden verheerlijkt en uw rijk mag worden uitgebreid. En wilt gij dat woord geven, niet alleen maar zodat het klinkt in onze oren, maar bijzonder toch ook zo dat het weerklank vindt in onze harten. En dat het een kracht Gods tot zaligheid mag blijken te zijn, daar waar het verkondigd en waar het geloofd wordt. Maar Heren, zal het werkelijk geloofd worden, zal uw woord ook werkelijk vruchten dragen, dan is de werking van uw Heilige Geest zo onmisbaar. Wilt ge die genade geven, Heere, En zo ook vandaag uw kerk bezoeken met het heil van Christus werk. De regen des geestes doen neerdalen op uw volk. En overal waar dat evangelie mag worden uitgedragen. Opdat uw volk mag worden onderwezen en opdat zondaren mogen worden bekeerd. En opdat dwalenden terecht mogen komen. En opdat al datgene wat noodzakelijk is tot zaligheid ook werkelijk gebeuren mag. Zegen ons zo, Heere. Wees ook met hen die niet naar de kerk konden. Als we u danken voor regen, dan beseffen we tegelijkertijd dat voor sommigen de regen ook wel wat ongemak mee zou kunnen brengen. En dat het hen belemmert om naar de kerk te komen. Heere, niettemin, wilt gij aan ieder gedenken die naar uw huis kon komen, naar de prediking luistert via de kerktelefoon. En ook aan degenen die niet naar uw huis konden gaan en die verstoken moesten blijven van de prediking van uw woord. U hebt ook andere middelen, heren. Daar waar wettig de kerkdienst verzuimd wordt, daar wilt u toch zeker ook gebruik maken van andere middelen om nog geestelijk onderricht te geven. Wij vragen, heren, dat ge niet wil doen met ons naar onze zonden. Want als wij aan de ene kant terugblikkend op de afgelopen week zien mogen dat gij in trouw gezorgd hebt en dat gij uw zegeningen gegeven hebt en dat gij uw hand geopend hebt, dan moeten we tegelijkertijd alweer terugblikkend op de periode die achter ons ligt erkennen dat het van onze kant jegens u zo heel anders is geweest. Wat zijn er weer vele tekortkomingen, heren, en als we dat woord gebruiken, dan gebruiken we eigenlijk nog maar een heel zwak woord. Want behalve tekortkomingen en nalatigheden zijn er ook overtredingen. En is er ook ongehoorzaamheid en onwilligheid. Ach, wat leeft er allemaal niet in een mensenhart? Zelfs na ontvangen genade. En wat zijn wij weerbarstig en verkeerd in ons bestaan. Heren, wat moet er dan ook veel vergeven worden? Wat moet er veel bedekt worden onder het bloed van de Heere Jezus? Vergeef ons, Heren, al onze zonden die uw hoogheid schonden. En scheld ons kwijt wat wij misdaan hebben. Denk bijzonder ook aan onze zieken. Al noemen we elkaar vanmorgen geen namen, omdat daar niet direct de reden voor is. Toch, heren, weten we dat er in de gemeente mensen zijn die op de een of andere manier een kwaal hebben waar ze mee moeten leven. En waar ze soms ook heel duidelijk de consequenties, de gevolgen van ondervinden. Heren, wilt u ze in uw gunst genadig gedenken? Of dat nu een lichamelijke kwaal is, of dat dat een kwaal is op het terrein van de geest, psychisch, kunnen we ook lijden. En heren, dan zijn er nog weer andere vormen van lijden. Dan kunnen we lijden onder ons karakter, we kunnen lijden onder de omstandigheden, we kunnen lijden onder de dagen van de week waarin we wellicht hebben te verkeren in omgevingen waar we van de vrezen des Heren niets merken en waar we ook vaak een stuk eenzaamheid ondervinden. Heren, zo zijn er in dit leven allerlei factoren die ons leven ook kunnen bezwaren en die het moeilijk kunnen maken. Wat het ook is, Heren, en waar we ook mee verder moeten, wilt gegeven dat uw kracht en uw hulp er tegenover mag staan. En dat het zo mag worden ondervonden, Heere, dat gij een God van nabij zijt. En dat we alle dingen in uw hand mogen geven. Alle moeite en alle verdriet. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij bidden dat u ze genadig vervullen wilt. Wilt u wegnemen wat hinderen kan uit deze kerkdienst weren, wat onze aandacht zou kunnen afleiden en wat de vorst der duisternis gelegenheid zou kunnen geven om over ons zijn triumfen te behalen. Dat heeft hij al zo vaak gedaan, Heren, belet hem er deze morgen in. En laat niemand, waardoor dan ook, afgetrokken mogen worden van het aandachtig luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Maak het zo wel, Heere, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 62, vers 1, vers 4 en vers 5. Mijn ziel is immer stil tot God, doch gij mijn ziel het ga zo het wil, en in God is al mijn heil, mijn eer.
Thank you.
Gemeente, wij letten nog eenmaal op wat de schrift ons zegt over Johannes de Doper. En dan nu vanuit dat getuigenis dat na het sterven van Johannes geklonken heeft uit de mond van een aantal mensen in het Overjordaanse, waar de Heer Jezus in die laatste periode van zijn leven nog werk heeft gedaan. Maar eerst iets over de achtergrond van onze tekst. We hebben gelezen in het 10e hoofdstuk van het Johannesevangelie dat in de wintertijd de Heer Jezus in Jeruzalem was. Op het feest van de vernieuwing van de tempel. Dat is een feest dat niet door de Heer ingesteld was. Het Chanukka-feest, dat inderdaad in de maand december ook nu nog gevierd wordt. Dat is een feest dat eigenlijk zijn aanleiding vindt in de intertestamentaire periode, zoals we dat noemen. De periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. De periode van onder andere de Maccabeeën. Daar spreekt de Bijbel niet over, maar daar weten we uit andere bronnen toch een een en ander van. In die periode heeft Israël er vaak een hele moeilijke tijd meegemaakt. En daar hebben de Syriërs nogal wat invloed uitgeoefend. En zodoende is de tempel in die tijd ook heel erg ontwijd. Maar toen onder de leiding van de Maccabeeën de Joden de vrijheid weer hadden bevochten, is die tempel weer hersteld, die tempel is gereinigd, die tempel is vernieuwd. En dat is onder Israël tot op de dag van vandaag altijd nog een feest, het Chanukka-feest. Het feest van de vernieuwing van de tempel. In de tijd van het Nieuwe Testament bestond dat dus ook al. En toen dat feest gevierd werd, was de Heer Jezus in Jeruzalem. Hij was er al enige tijd. Hij was er al vanaf het loofhuttenfeest. Dat valt zo in september, oktober. Daar lezen we van in het 7e hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Dus vanaf september, oktober tot december heeft de Heer Jezus zijn werk in Jeruzalem verricht. Maar er komt hoe langer hoe meer verzet tegen hem en tegen zijn prediking. En bij die gelegenheid van dat feest van de vernieuwing van de tempel bereikt dat verzet een nieuw hoogtepunt. Men ergert zich zodanig aan de woorden van de Heer Jezus dat Johannes in vers 31 moet vertellen: de Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Ze voeren dat plan weliswaar nog niet uit, want de Heer Jezus krijgt gelegenheid en hij gebruikt die gelegenheid ook nog om zich te verweren. En hij stelt aan de Joden dan een aantal indringende vragen, waarom ze zo toornig zijn en waarom ze hem van godslastering beschuldigen. Maar dat helpt niet en verderop in het hoofdstuk in vers 39 lezen we opnieuw: ze zochten dan wederom hem te grijpen, maar bij die laatste poging om hem gevangen te nemen en om hem kwaad aan te doen, blijft het ook, want dan gebruikt de Heer Jezus opnieuw die almacht, zoals hij die bijvoorbeeld ook in zijn vaderstad Nazareth gebruikt heeft toen de mensen hem daar ook kwaad dachten aan te doen. Zijn almacht gebruikt hij door te ontgaan aan hun handen. Hoe dat gegaan is, dat kan ik u ook niet vertellen. Of dat via de blik in zijn ogen is geweest, waardoor hij en als het ware verlamde, zodat ze hun handen niet naar hem durfden uitsteken en zodat ze de stenen niet aan tegen hem durfden gooien. Of dat dat op een andere manier gebeurd is, maar hij ontging aan hun handen. En dan gaat hij weg. En dan blijft hij voorlopig ook weg. Hij komt nog wel een keer terug in Jeruzalem, maar dat is pas helemaal aan het eind van zijn leven. De laatste week van zijn leven brengt hij opnieuw in Jeruzalem door. Maar dan is het ondertussen al tegen Pasen. Maar vanaf de winter, vanaf dat feest van de vernieuwing van de tempel, tot april is hij weg geweest uit Jeruzalem. En heeft hij vertoefd in het gebied, in het overjordaanse, in de streek waar vroeger Johannes de Doper heeft gepredikt. En waar Johannes de Doper in aansluiting op zijn prediking ook heeft gedoopt. In, zoals Johannes 1 zegt, Bet Abara. Ook wel Bethanië genoemd. Dat is dan een ander Bethanië dan dat plaatsje waar Martha, Maria en Lazarus woonden. Dat lag vlakbij Jeruzalem. Maar er was nog een Bethanië, ook wel Bet Abara geheten. En daar is Jezus al die maanden van december tot april gebleven. Waarom is hij daarheen gegaan? Nou, in de eerste plaats met het oog op zijn eigen veiligheid. En met het oog op de veiligheid van zijn discipelen. Zijn leven liep gevaar. En dat was meer dan eens al gebleken in Jeruzalem. Men wilde zijn woord niet meer horen. Men wilde zijn mond tot zwijgen brengen. En dus hij gaat nu naar een rustiger gebied. Waar ze niet op hem loeren. Waar ze niet zijn ondergang beogen. Hij gaat daar dus heen met het oog op zijn eigen veiligheid. En met het oog op de veiligheid van zijn discipelen. Maar er is nog een andere reden. Er zijn nog zelfs twee redenen. Wat is dat voor een streek waar hij heen gaat? Wel, je moet er eens op letten. In vers 40 begint met te zeggen, hij ging wederom over de Jordaan. Waarom dat woordje wederom? Waar slaat dat op? Ja, u zegt dat betekent dat hij daar al eens eerder geweest is. Jazeker, wanneer? Vroeger, een jaar of 3 geleden, is hij daar ook geweest. Toen Johannes nog leefde en toen Johannes nog predikte, toen is ook Jezus daar geweest. En toen is ook Jezus daar door Johannes gedoopt. En toen is hij bij gelegenheid van die doop in de Jordaan gezalfd met de Heilige Geest. En van daaruit is hij met zijn openbare werkzaamheden onder Israël begonnen. Daar is voor hem het begin van zijn officiële taak. En daar is het niet alleen voor hem begonnen. Maar daar is het ook voor zijn discipelen begonnen, die hij meegenomen heeft daarheen uit Jeruzalem. Daar is het voor de discipelen ook begonnen, althans voor verschillende van hen. Want zij waren bij Johannes en zij hebben ook Johannes horen preken. En zij zijn onder de prediking van Johannes tot bekering gekomen. En zij zijn met de doop van Johannes gedoopt. En zij hebben daar de doper horen zeggen, zie het Lam Gods. En zij zijn toen op die prediking, op die aanwijzing door Johannes de Doper ook achter de Heer Jezus aangegaan. En zij hebben hem leren kennen en ze hebben in hem leren geloven. En ze hebben hun leven aan hem leren toevertrouwen. Kortom, dat gebied waar de Heer Jezus nu heen gaat, is een gebied dat voor hem en voor zijn discipelen een gebied met vele herinneringen is geweest. Wat is daar veel gebeurd? En dan bedoel ik, wat is daar veel gebeurd op geestelijk gebied? En is het niet wel eens goed om zelf ook eens terug te gaan naar plaatsen waar in geestelijk opzicht veel gebeurd is? Is het niet goed om eens een keer terug te gaan, nog eens een bezoek te brengen aan plaatsen waar wij ontmoetingen met de Heere gehad hebben? Die plaatsen leven in onze herinnering wel voort, als wij zulke plaatsen hebben in ons leven tenminste. Als er van die plekjes zijn, zo'n kerkgebouw bijvoorbeeld, of een andere plek, misschien wel zomaar in de natuur, of ergens op een zolderkamer, waar je echt ontmoetingen met de Heere gehad hebt, waar de Heere tot je gesproken heeft, waar de Heere zich heeft laten verbidden, waar de Heere zich over een mens heeft ontfermd, Waar de ogen, de blinde ogen geopend zijn, zodat wij zijn genade mochten aanschouwen. En waar kennis van die enige zaligmaker ons deel werd. En dat soort ervaringen en ondervindingen. Plaatsen waar God tot onze ziel gesproken heeft. En het kan, zo'n bezoek aan zo'n plek kan de herinnering aan die ervaringen nog wel weer eens verlevendigen. Zodat we nieuwe indrukken krijgen van de opzoekende liefde en de goede tierenheid des Heren. Hebt u zulke plaatsen in uw leven? Kunt u in uw geheugen teruggaan en zeggen, toen en daar, ja, dat herinner ik me nog wel. Daar zijn de banden gebroken, daar heeft de Heren gewerkt, daar ging dat woord van de Heren open, daar. Als u ze niet kent, dan bent u wel arm. Maar als u ze kent, ga er dan nog eens naartoe. Misschien kan dat in letterlijke zin niet meer. Misschien is dat huis waar u zo'n zolderkamertje had al lang afgebroken. Of wordt het door andere mensen bewoond en kunt u dat eigenlijk niet maken om daar nog eens. Of is dat huis van binnen al helemaal verbouwd. Misschien is dat kerkgebouw waar u zegeningen, waar u godsontmoetingen gehad hebt, wel veranderd in een moskee. Want dat gebeurt in steden als Rotterdam. Of afgebroken en staat er nou een appartementengebouw of een bejaardenflat. Misschien kunt u er in letterlijke zin niet meer naar terug. Maar ga er dan in de herinnering nog eens heen. Zoals die dichter deed van de psalm waarvan wij zongen. Ik heb u voorwaar. Ziet u, daar gaat zijn herinnering terug. In het heiligdom. Voorheen beschouwd. Met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Ziet u het heimwee? Om daar als het ware opnieuw te zijn. Niet vanwege die plek. Maar vanwege dat wat er gebeurde. Om daar opnieuw Gods alvermogen en zijn goddelijke eer te mogen aanschouwen. En de rijkdom van zijn deugden in Christus te mogen zien. Het is voor de discipelen dus best een ervaring geweest om terug te keren naar die streek waar ze door aan onder de prediking van Johannes gewezen zijn op hun verdorvenheid. En waar ze ook moesten gaan toestemmen dat het in hun leven niet deugde en dat er bekering nodig was. Het is voor de discipelen best heel wat geweest om terug te zijn op die plek waar ze. En ze zien het nou weer helder voor zich waar ze die uitgestoken vinger van Johannes hebben gezien. Zie het lam Gods. En toen hebben ze hem gezien en toen zijn ze achter hem aangegaan. Het is nog heel wat geweest om vernieuwd te worden in de herinnering aan en de beleving van die tijden van vroeger. Want dat waren goede tijden. Dat is het tweede doel waarom Jezus naar die streek gaat. Eerst voor zijn eigen veiligheid, daar stond ik maar weinig bij stil, dat is ook de hoofdzaak niet. Want de Heer Jezus, hij kan bedreigd worden aan alle kanten als het erop aankomt, maar hij is toch veilig zolang zijn taak niet afgelopen is. En dat ziet u, ze kunnen stenen in de handen hebben en ze kunnen hem van de steilte in Nazareth proberen af te stoten, maar één wenk van zijn alvermogen en ze staan verlamd. En de stenen vallen uit hun handen en ze doen niks meer. Dus zozeer is het voor zijn eigen veiligheid ook nog niet eens nodig. Maar het tweede, hij gaat terug naar plaatsen van en met geestelijke herinneringen. Maar er is nog een reden waarom Jezus naar dat gebied gaat. Hij heeft in Johannes 9 gezegd, dat is in die periode dat hij tussen het loofhuttenfeest en het feest van de vernieuwing in de tempel in Jeruzalem werkte. Hij heeft in Johannes 9 gezegd dat hij moet werken zolang het dag is. En in Jeruzalem kan hij niet meer werken. Daar gaan de deuren dicht, ook de deuren van de harten. Daar heeft zijn woord geen plaats. Wat hij ook geprobeerd heeft. En hoe hij ze ook benaderd heeft. Hoe hij ook op hun geweten gewerkt heeft. Hoe hij een beroep gedaan heeft op de schriften. hoe hij ze uit de schriften heeft proberen aan te tonen dat hij werkelijk de zoon van God was, de beloofde Messias. Het is allemaal tevergeefs geweest. Men wil niet in hem geloven. Men sluit de deur voor hem stevig dicht. Dus daar kan hij niet meer werken. En dan moet hij gaan doen wat hij zijn discipelen toen hij ze uitzond een keer gezegd heeft. Toen heeft hij ze gezegd: als ze u niet zullen ontvangen, schud het stof van uw voeten, hun tot een getuigenis, en ga ergens anders heen, waar wel een zoon des vredes in huis is, en waar ze u wel en waar ze uw woord wel willen ontvangen. Zo heeft hij zijn discipelen geïnstrueerd, en zo doet hij nu zelf ook. Hij gaat weg, hij schudt in figuurlijke zin het stof van zijn voeten, tot een getuigenis tegen die mensen in Jeruzalem, en hij gaat ergens anders werken. Werken, ja. Want daar in het Overjordaanse ligt voorlopig nu zijn arbeidsterrein. Daar zijn toch ook mensen? Daar zijn toch ook gevallen Adamskinderen? Daar zijn toch ook mensen die moeten horen wat tot hun eeuwige vrede dient. Daar zijn toch ook mensen die wijsgemaakt worden tot, moeten worden tot zaligheid. En zo kan het gebeuren, zo gebeurde het toen, zo kan het nog gebeuren, dat ergens de deur dicht gaat. En dat na allerlei pogingen ook de deur toch nog niet weer open gaat. Dat mensen niet willen horen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dan moeten zwijgen. Misschien wel op dat adres moeten zwijgen. En misschien dan wel inderdaad, zoals Jezus zijn discipelen zei, het stof van de voeten afschudden. Maar wel werken zolang het dag is, zij het dan aan het heil van een ander, zij het dan op een andere plaats. Want de wereld is wel groter dan Jeruzalem. En de wereld is wel groter dan dat kleine plekje waar wij rondkijken. Dus er zijn eigenlijk wel drie redenen die aangevoerd kunnen worden voor de Heer Jezus om naar dat Overjordaanse te gaan. Zijn eigen veiligheid, de herinneringen aan vroeger, het bezoek dus van de plaatsen waar geestelijke dingen zijn gebeurd. En de opdracht die hij heeft om te werken zolang het dag is, en om daar de boodschap van Gods vrije genade te brengen. En als we nou op dat laatste doorgaan, dat Jezus daar ook in dat gebied gepredikt heeft, dan zien we in onze tekst dat God ervoor gezorgd heeft dat er ook mensen kwamen. In Jeruzalem gingen ze weg, maar in het Overjordaanse komen ze. En niet zomaar één of twee. Maar velen kwamen tot hem. Velen. Dat betekent dat er kennelijk bij de mensen die die streek bewonen belangstelling was voor deze prediker. Zijn ze uit nieuwsgierigheid gekomen? Ik zal dat niet ontkennen. Er zullen er best heel wat geweest zijn, dat zie je de evangelie door steeds weer, dat er mensen waren die uit nieuwsgierigheid kwamen, uit sensatie. Want in de buurt van de Heere Jezus was het een en ander te beleven, daar werden zieken genezen enzovoort. Dus dat zal daar in dat gebied ook wel zo geweest zijn. Mensen die alleen maar uit nieuwsgierigheid kwamen. Maar we zouden denk ik wel tekort doen als we het alleen maar op nieuwsgierigheid zouden houden. Er zullen er ook geweest zijn die uit echte geestelijke belangstelling zijn gekomen. Maar hoe het ook zij, ze kwamen. En ze zaten onder zijn gehoor. En ze luisterden. Dat staat er wel niet, maar dat is wel af te lezen uit wat er daarna gezegd wordt. Ze hebben geluisterd. Ze hebben daar niet alleen maar gezeten, lichamelijk, terwijl hun geest op allerlei andere plaatsen was. Ze hebben niet de tijd uitgezeten en gewacht op het amen van de preek, als de Heer Jezus zo de preek beëindigd zou hebben. Maar ze hebben geluisterd. En toen herinnerden ze zich een aantal dingen. Toen kwamen ook bij hen dingen terug in hun herinnering die zich daar al eerder hadden afgespeeld. Toen zagen ze het weer voor zich, waar zij als bewoners van die streek jaren geleden getuigen van waren, van Johannes die daar preekte en die daar doopte. En veel wat van wat ze toen gehoord hadden, herkennen ze. Het komt niet alleen terug in hun herinnering, maar zij horen vandaag dezelfde dingen. En dan komen ze tot de conclusie die ze ook onder woorden brengen in vers 41. Johannes deed wel geen teken. Maar alles wat en goed gehoord wat hij zei. En met name wat hij van Jezus zei. Ze hebben natuurlijk ook gezien. Dat herinneren ze zich ook weer. Wat er niet alleen door Johannes gezegd werd, maar wat er bij Johannes ook gebeurde. Hoe de prediking van Johannes aansloeg. En hoe die prediking vrucht droeg. En hoe er mensen onder die prediking wezenlijk tot verandering kwamen. En hoe ze naar Johannes gegaan zijn, belijdende hun zonde. En hoe Johannes ze toen meegenomen heeft, het water van de Jordaan in. En hoe Johannes ze daar gedoopt heeft. Met de doop der bekering. Tot vergeving van zonden. Dat weten ze. Maar deze mensen waren niet bij die boetelingen. Deze mensen waren niet bij de gedoopten. Deze mensen waren niet bij degene die later, toen Johannes de Heer Jezus aangewezen had, de Heer Jezus zijn gaan volgen. Waarom niet? Er was een struikelblok. Er zat iets in de weg. Ze hebben goed geluisterd naar Johannes, maar ze konden eigenlijk toch niet geloven dat het allemaal waar was wat Johannes zei. Waarom niet? Omdat Johannes alleen maar preekte en geen enkel wonder deed. Op geen enkele manier zijn prediking bevestigde en onderstreepte door wonderen, door genezingen te verrichten of door andersoortige wonderen te doen. Als hij dat nou ook nog gedaan had, maar dat deed hij niet. En toen dat uitbleef, toen konden ze eigenlijk niet geloven, toen lag daar eigenlijk nog dat struikelblok, is het wel echt van Johannes? Waarom? Nou, Paulus zegt dat. Paulus zegt dat later in de eerste brief aan de Korintiërs. Daar heeft hij het over in dat eerste hoofdstuk, dat de Joden altijd een teken begeren. Zo goed als dat de Grieken wijsheid zoeken. Joden zijn erop uit om een teken te zien. En als je nou maar tekenen kunt doen, ja. Maar als dat uitblijft, en Johannes deed geen teken. En Johannes bewees op die manier niet dat zijn boodschap waar was. En dus bleven deze mensen toen wie ze waren. Ze hadden er best belangstelling voor, ze hadden er best met aandacht kennis van genomen van datgene wat Johannes zei. Ze herinneren het zich ook nog, zo diep zit het dan toch in hun geheugen. Maar ze zijn onveranderd gebleven. Zij hebben hun zonde nooit beleden. Zij zijn nooit door Johannes gedoopt. Zij zijn nooit discipelen van Jezus geworden. En nu is Jezus er. En in hun gebied is hij. Hij passeert ze niet. Zoals veel van de Joodse leiders eigenlijk wel deden. Hun gebied passeren, want ze woonden maar in een uithoek. Maar Jezus acht ze niet te min, al wonen ze in een uithoek. En hij zoekt ze op. En hij spreekt tot ze. En ze komen. En ze luisteren opnieuw. En ze herkennen. O ja, hier is hij van wie Johannes sprak. Deze. Hier is hij. En ze herinneren het zich nog goed. Die door Johannes aangewezen is als degene die komen zou. Als rechter. Met de wan in de hand. En met de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Hier is hij die door Johannes aangekondigd is als de Zoon van God. Veel groter, veel heerlijker dan ooit Johannes kon zijn. Johannes heeft van hem gezegd dat hij niet eens waardig is om de riem van zijn schoenen te ontbinden en los te maken. Hier is hij van wie Johannes gezegd heeft dat hij de door God beloofde is. De Messias die komen zou. Hier is hij van wie Johannes gezegd heeft, hij is het Lam Gods. En in die boodschap over de Heer Jezus heeft Johannes hem bekendgemaakt. En nu is Jezus hier zelf. En nu spreekt hij zelf. En nu brengt hij zelf de boodschap. En nu herkennen ze de dingen. Het klopt met elkaar. Zoals Johannes hem aanwees, is hij. En ze kunnen het nu zelf constateren. En wat Johannes van hem zei, was waar. Ja, alles wat Johannes van hem zei, was waar. Die overtuiging rijpt in hun hart. En ze schamen zich er niet voor om dat ook hardop te zeggen. En dan is het bezwaar ook weg dat Johannes weliswaar geen teken deed. Dan hebben ze zich door dat bezwaar 3 jaren lang laten ophouden. 3 jaren lang zichzelf in de duisternis gehouden. 3 jaren lang zichzelf vreemdelingen doen blijven van de genade Gods. Maar nou vallen de bezwaren weg. En nou zeggen ze, het was allemaal waar. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus kennelijk in zijn prediking dezelfde dingen gezegd heeft als Johannes. Alleen hij heeft ze van zichzelf gezegd. Johannes zei ze van hem. Maar hij zegt ze van zichzelf. Hij heeft zichzelf daar ook bekendgemaakt als de rechter. Hij heeft zichzelf ook in zijn prediking bekendgemaakt en geopenbaard als de Zoon van God. Hij heeft zichzelf in zijn prediking daar ook bekendgemaakt als het Lam Gods. Hij heeft gesproken over zijn verzoeningswerk. Hij heeft gesproken over wat hij in deze wereld kwam doen en waarom hij het kwam doen. Hij heeft gesproken over zijn recht op het mensenleven. Hij heeft gesproken over de zonde die een mens onder het oordeel brengt. En als er geen bekering komt, dan zal die mens door de rechter ook moeten worden veroordeeld. Hij is in zijn zelfopenbaring zo overtuigend geweest dat al de bezwaren die ze tot nog toe hebben gehad wegvallen. En dat ze moeten erkennen, het was allemaal waar. En dan? En velen geloofden aldaar in hem. Velen geloofden aldaar in hem. Nu wel. Tot nog toe niet. Toen waren er aarzelingen. En toen hebben ze op grond van hun eigen argumenten, ongeloofsargumenten overigens, listen van de duivel daarbij, toen hebben ze op grond van allerlei argumenten gezegd, nee, het klinkt wel mooi, maar is het wel waar? Is het wel waar? Is hij het echt? Als het waar was, zou Johannes ook wel een teken gedaan hebben. Tot nog toe, bezwaren, tegenwerpingen, kritiek, maar ten diepste zelfhandhaving. Maar dat valt weg. Allemaal valt het weg. Nu ze Jezus zelf horen, ja, nou moeten ze het wel geloven. Hij is inderdaad wat Johannes van hem zei. En ze geloofden. U zegt, wat is dat nou voor een geloof geweest? Is dat nou bij allemaal, ja, dat is nou een van die typische vragen die wij geneigd zijn te stellen, nietwaar? En er is ook wel een zeker recht om die vraag te stellen. Als daar staat, velen geloofden al daar in hem. Is dat nou bij al die mensen, bij al die velen, het echte, het ware, het zaligmakende geloof geweest? Of is dat een verstandelijk toestemmen geweest? Gemeente, ik weet het niet. Het woord laat inderdaad de mogelijkheid open dat het alleen maar een verstandsgeloof geweest is, als ik het zo even mag aanduiden. Het is hetzelfde woord dat we in Johannes 8 aantreffen in vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Maar dan is de Heer Jezus kennelijk niet zo onder de indruk van dat geloof. Want hij zegt onmiddellijk daarachteraan tot degene die in hem geloofde: indien gij in mijn woord blijft, zo zijt ge waarlijk mijn discipelen. Hij maakt dus onderscheid tussen iemand die waarlijk een discipel is, waarlijk een gelovige is, en iemand die dat alleen maar in naam, in vorm, in schijn is. Het kan dus wezen dat dat bij verschillende van die mensen daar in dat overjordaanse net zo was als in Johannes 8. Dat het niet verder reikte dan een verstandsovertuiging. Maar al is dat dan bij verschillende van hen zo geweest, waarom zouden we ook niet mogen aannemen dat dat woord geloven in onze tekst voor anderen betekende dat ze echt tot de geloofsovertuiging kwamen. En dat het geloof waarmee zij geloofden wel degelijk het zaligmakende geloof is geweest. Er zullen toch zeker onder de prediking van de Heere Jezus daar ook mensen geweest zijn bij wie het zaad van het evangelie dat uitgestrooid was door Johannes en dat toen onvruchtbaar was blijven liggen en dat nu weer uitgestrooid wordt door de Heere Jezus, nu wel ontkiemt. Zodat het, en wie zal dat zeggen, zodat het straks op de Pinksterdag vrucht blijkt te dragen. Er zullen er ongetwijfeld toch geweest zijn bij wie de prediking van Johannes die tot bekering opriep en die toen niet opgevolgd werd door een waarachtig geloof, nu door de boodschap van Jezus, sprekende over zichzelf als het lam, sprekende over zijn werk als over het verzoeningswerk, die nu door de prediking van Jezus wel diep geraakt zijn in hun binnenste. Ze geloofden. En dat heeft de Heere Jezus gezien en dat heeft zijn hart verkwikt. Terwijl in Jeruzalem de deuren dichtgingen, terwijl hij daarop fel verzet stuitte, felle vijandschap die zichzelf uitte in pogingen om hem om te brengen, gaan hier harten open. Mag hij hier zielen winnen, zijn er in dat overjordaanse mensen die waarachtig in hem geloven. En ziet hij hier, nog voordat zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft zelfs, zaad, loon op zijn arbeid, zielen die hij redden mag van het verderf en die hij straks door zijn dood heen mee mag nemen in de eeuwige heerlijkheid. Ziet u wat hier gebeurt, gemeente? Hier draagt de prediking van Jezus, maar daar ging de prediking van Johannes dus aan vooraf. Hier draagt de prediking van Johannes en van Jezus gezegende vrucht. Laat ik het nou eens zo mogen zeggen. Johannes was de eerste die daar het zaad zaaide. Johannes was de eerste die daar de boodschap bracht. Johannes was, misschien was het nog niet eens, is het nog niet eens juist om te zeggen dat Johannes het zaad zaaide. Misschien moet ik zeggen, om in de termen van de akkerbouw te blijven, Johannes was het die de akker beploegde. Misschien niet meer dan dat. Maar toen die akker beploegd was en daar al die tijd onbearbeid en onbebouwd was blijven liggen, toen kwam de ander die kwam zaaien. En toen viel dat zaad in een goede aarde. En dan is de mond van Johannes al een hele tijd gesloten. Want die is door die soldaat van Herodes onthoofd. En hij heeft al een hele tijd niks meer gezegd. Hij heeft niemand meer tot bekering geroepen. Hij heeft geen boodschap meer achtergelaten aangaande de Heere Jezus. Johannes is al lang dood. En zijn ziel is al lang in de hemel. En toch na zijn sterven kan het resultaat van deze, kan de prediking van deze doper resultaat dragen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat het lang nadat degene die het werk gedaan heeft gestorven is, de Heere toch die arbeid nog kan gebruiken en zegenen. Het gebed en de vermaningen van een moeder of een vader aan een kind kunnen lijken op dovemans oren te vallen. Geen enkele uitwerking te hebben, geen enkele merkbare en zichtbare uitwerking te hebben. En die vader en die moeder leggen er misschien wel bedroefd vanwege het mislukken van hun werk straks het vermoeide hoofd neer en ze sterven. En terwijl zij het niet weten, kan jaren later dat woord terugkomen. Als een ander daarop doorgaat en als dan de herinnering weer levend wordt en als dan gezegd moet worden door zo iemand die tot nog toe hardleers en hardnekkig is geweest. En toch was wat mijn moeder zei waar. En die moeder weet het zelf niet eens meer. God kan zo'n gesproken woord jaren later nog tot leven brengen. En tot zegen doen zijn. Woorden die gesproken worden vanuit het woord van God, met het woord van God. Waar dan ook, van een preekstoel af of in de huiskamer of bij een ziekbed. Ze kunnen vruchteloos lijken. Maar wie weet wat God er later nog mee doet. Hij doet nu na de dood van Johannes toch nog weer wat met die prediking van Johannes. En de mensen zeggen, maar het was wel waar. Toen hebben we het niet willen geloven. Toen hebben we er niet naar willen handelen. En nou moeten we toch zeggen, nou Jezus het zegt. Het is wel waar geweest. Dat kan bemoedigend zijn, nietwaar? Zeker als je voor jezelf het gevoel hebt, het is allemaal vruchteloos wat ik zeg. Het is allemaal nutteloos. Nou, denk dan nog eens aan die woorden van onze tekst. Jaren later kan het nog vruchten dragen. Zonder dat de Heere het nodig vindt dat u het zelf ziet. En dan krijgt Johannes intussen het mooiste getuigenis te horen. Dat ooit van een dienaar van het evangelie gegeven kan worden. Bent u dat niet met me eens? Dat is toch het mooiste getuigenis dat van een dienaar van het evangelie gegeven kan worden? Dat is toch het mooiste getuigenis dat een kind later van zijn vader of moeder kan zeggen? Het mooiste getuigenis dat een kind later van de onderwijzer of onderwijzeres op zondagschool kan zeggen? Wat dan? Dit, al wat hij van deze zijde, was waar. Wat moet je nou anders begeren? Zal een prediker van het evangelie lof van mensen zoeken? Zal hij erop uit zijn om te horen en te weten dat de mensen hem prijzen vanwege zijn welsprekendheid, vanwege het feit dat hij boeiend kan preken, vanwege het feit dat hij de schriften kan openen, vanwege het feit dat hij... Ach, en zullen we een prediker afvallen omdat hij wat saai is, of omdat hij niet zoveel talenten heeft, of omdat het een beetje moeilijk is om hem altijd in zijn prediking te volgen? Als dit gezegd mag worden, al wat hij van deze zijde, dat is waar. Als dat maar geldt, al die andere dingen zijn bijzaak. Veel of weinig talenten, dat is bijzaak. Boeiend of niet zo boeiend kunnen preken, dat is bijzaak. Diep graven of wat minder inzicht in de schriften hebben, is ook bijzaak. Als dat maar duidelijk is. En als dat maar in uw geweten duidelijk is, gemeente, al wat er van deze preekstoel van Jezus gezegd wordt, dat is waar. Meer hoef ik niet. Meer lof begeer ik ook niet. En dat mag niemand anders begeren. Maar als dat niet gezegd kan worden. Niet door de mensen. Maar ook niet door God. Nou, dan kun je zijn wat je geweest en wat je was. En dan kun je, ik weet niet wat. Om het nou maar eens heel kras te zeggen. Dan kun je de sterren van de hemel gepreekt hebben. Zoals ik een dominee wel eens heb horen zeggen van zijn eigen preek. Ik heb de sterren van de hemel gepreekt. Oh, 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 oh. Maar dan kun je dat gedaan hebben. Maar als God niet van je kan zeggen dat wat je van Jezus zei was waar. Dan ben je een mislukkeling. Dan ben je een mislukkeling. En al ben je in de ogen van mensen misschien een mislukkeling. Een man met één talent. Maar als God nou eens van zo iemand zegt. Al wat hij van deze zei was waar. Dan is zijn missie geslaagd. In Gods ogen. En daarom moeten we het altijd maar weer bij Jezus zoeken. Gemeente, het is ook dwaasheid als een prediker de mensen aan zichzelf bindt. Dat is toch dwaasheid? Wat kan die prediker nou voor die mensen doen als het erop aankomt? Kan hij hun voorspraak zijn? Kan hij het offer voor hun zonde brengen? Kan hij hun hart veranderen? Het is altijd alleen maar Jezus die voorspreker kan zijn. Het is Jezus die het offer kan zijn. Het is Jezus die de harten kan openen. Het is Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. Het is Jezus die een mens tot God terugbrengt en hem met God verzoent. En alleen hij, hij alleen, er is maar één middelaar, Gods en der mensen. De mens Jezus Christus. Maar dan ook dit. Al wat hij van Johannes van deze zei, alles, dan zal in de prediking ook, en dan zal in het onderwijs dat we anderen op welke, in welke verbanden ook meegeven, dan zal wel successievelijk alles van Jezus aan de orde moeten komen. Niet een eenzijdig beeld van Jezus als het Lam Gods alleen. Dat is hij natuurlijk. En daar gaat geen streepje van af. Maar dat is niet alles wat Johannes van hem zei. Johannes kondigde hem aan ook als de rechter. Alles, niet alleen in zo'n ernstige oordeelsprediking Jezus als rechter. Maar ook dat andere. Dat hij het is die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat hij het gezegd heeft, dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat hij het is die mensen behouden kan, die zich in zondaarsliefde tot in de dood voor zondaren heeft willen vernederen. Alles dat hij mens is geworden, maar ook dat hij God is en dat niemand op aarde waardig is om zelfs maar de schoenriem van hem van zijn voeten te ontbinden. Die twee, niet alleen dat hij mens is, en niet alleen dat hij medelijden heeft, maar ook dat hij koning is, dat hij op de troon zit. Niet alleen dat hij koning is, en niet alleen dat hij de Zoon van God is bekleed met macht, maar ook dat hij mens is. Paulus zegt tegen de ouderlingen van Efeze: ik heb niets achtergehouden dat ik u niet bekend gemaakt zou hebben. Als dat dan maar zo mag zijn. En als God er dan zelf maar getuigenis aan geeft. Hoe? Door mensen te geven het waarachtige geloof. Door mensen te brengen tot de erkentenis. Tot de waarachtige erkentenis. Hij is het. Want dat gebeurt daar. En let u daar ook nog even op. Wat gebeurt daar? Dat Johannes getuigenis achteraf krijgt. En het mooiste getuigenis dat zich denken laat. Maar dat gebeurt daar ook. Dat mensen tot de Heer Jezus gebracht worden. Ze hebben geluisterd. Ze hebben geluisterd en ze hebben datgene wat ze gehoord hebben overdacht. Overlegd in hun harten. Mogelijk dat ze er met elkaar ook over gesproken hebben, waarom niet? waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Misschien zaten ze aanvankelijk toch nog met vragen die ze met elkaar zochten te beantwoorden. Dat doet er allemaal niet toe. Als de dingen die ze bespreken maar wezenlijke dingen zijn. Ze geven het allemaal serieuze aandacht. Ze denken na, ze vergelijken. 3 jaar geleden zei Johannes dat en nu zegt hij dit. Eerlijk overdenken ze het. En onder de zegen van de Heere gebeurt dan het wonder. Dat zal bij de een heel plotseling gebeurd zijn. Dat zal als de bliksem zijn ingeslagen, om zo te zeggen, dat ineens met kracht de Heilige Geest dat hart opende en dat hij die wil boog en dat hij die mens op zijn knieën bracht. En bij een ander zal dat meer geleidelijk zijn gegaan, want de Heere werkt in allerlei manieren en daarin verheerlijkt hij zichzelf immers ook. Maar denk nou eens even aan diegene die daar echt geloofde. Ik laat al die verstandsgelovigen even buiten beschouwing. Denk nou eens aan die mensen die echt geloofden. Bij wie het hart echt open ging. Bij wie dat woord echt binnenging in het hart. En die amen gingen zeggen. Want dat is het toch, geloven. Amen. Het is waar. Het is waar. En die zo een band aan hem die sprak kregen. Die zo tot hem uitgingen. Die hem zo nodig kregen. Die als het over dat verzoeningswerk in zijn prediking ging, met een begeerte van het hart naar hem vluchtte en zei: de Heere, wees u ook mijn zaligmaker. Wees ook voor mij dat lam dat de zonden wegdraagt. Dat gebeurde daar. En dat is, als het erop aankomt, de enige juiste reactie op de prediking. Dat u gaat zeggen met hoofd en hart: het is waar. O God, het is waar. Ik ben een verloren mens. Ik ben een doemwaardige zondaar. Ik ben op weg naar het verderf. Heer, het is waar. Ook als die klanken in de prediking gehoord worden. Maar het is ook waar. Gij zijt genadig. Uw goede tierenheid duurt toch de ganse dag. Heere, het is toch ook waar dat u een weg geopend hebt. Het is toch ook waar dat u uw zoon gegeven hebt. Het is toch ook waar dat er bij u vergeving is. En daarop pleiten en daarmee werkzaam zijn. Dat is toch de enige echte, de door God begeerde reactie op de prediking van het woord. Is die er bij u? Is die er vandaag bij u? Dat u het in uw geweten, dat u het in uw binnenste ook zegt. Het is waar wat er gepreekt wordt. Is het dat wel eens geweest? En heeft zo de prediking u ook wel eens uitgedreven naar de Heer? Uitgedreven naar de binnenkamer om er nog eens werkzaam mee te zijn voor Gods aangezicht? Hebt u zo Gods stem wel eens gehoord? Hebt u zo de Heere wel eens ontmoet? Bent u zo ook echt wel eens gevallen voor het woord? Weet u, ze deden het daar zonder uitstel. Velen geloofden al daar in hem. Het was bij hen niet zo dat ze zeiden: nou, het is mooi en er zit wel wat in, maar ik moet het toch nog maar eens eventjes bekijken. En toen zijn ze naar huis gegaan en ze hebben het een poosje in hun geheugen gehad en in hun herinneringen. En daarna zijn ze het weer vergeten. Nee, al daar. Toen. En daar. Toen daar dat woord klonk. En toen daar die geest twistte. En toen daar de Heere klopte aan het hart. En toen daar de ontdekking plaatsvond. En toen daar die openbaring van de zaligmaker geschiedde. En toen ze daar moesten erkennen: het is waar wat Johannes van deze zei. Het is waar. Hij is rechter. Hij is de Zoon van God. Hij is de machtige. Hij is de heiland. Hij is het lam. Hij gaf zijn bloed. Het is allemaal waar. En ik heb als verloren zondaar dat en meer niet nodig om hem te mogen kennen. Toen, daar, geloofden velen in hem. En toen Satan kwam. En toen Satan zei, je bent nog jong genoeg, joh. Je kunt later ook nog wel tot geloof komen. Toen zeiden die jonge mensen daar, nee duivel, nu. Nu wordt mijn hart geraakt. En toen de duivel bij een oudere kwam en zei, ja jongen, je moet toch voor je gezin zorgen en je hebt nog zoveel aan je hoofd en je kunt je hier nou niet mee bezighouden. Dat is goed voor die Sabbat of voor die ene dag, maar voor die andere dagen heb je nog andere dingen. En daar zijn ook dingen bij waar de Heere je toe roept. Toen zei zo'n ander, nee duivel, heden, zegt God, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Velen geloofden aldaar in hem. Mag ik dat ene woordje veranderen? En mag ik dan de wens uitspreken? Velen geloofden al hier in hem. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Getrouwe God, wij danken uw grote naam voor uw woord en voor de uitwerking die uw woord blijkt te hebben, Heere. Daar in Jeruzalem werd die boodschap afgewezen, grimmig en in vijandschap, maar in het Overjordaanse was er een wel toebereide aarde en daar viel het zaad in die wel toebereide aarde en er geloofden al daar velen. In u, Heere Jezus. En zo zijn er ook altijd daarna nog weer mensen geweest die in u hebben leren geloven. Mensen die de boodschap van uw woord moesten gaan toestemmen. Moesten gaan erkennen, het is waar. Als ik onder het oordeel besloten word, het is waar. Maar het is ook waar en dat mag dan ook ondervonden worden dat gij de weg der ontkoming ontsloten hebt. En dat gij zondaren terugbrengt. En verzoend met God. Heren, wij bidden van u, laat de prediking in ons midden ook deze uitwerking mogen hebben. Het woord is ook vanmorgen weer gebracht zoals het elke zondag gebracht mag worden. Heren, laat dat niet te vergeef zijn. En al is er dan daar niet de reactie zo onmiddellijk die er in Jeruzalem was. bittere vijandschap. We kunnen ook op een geraffineerde manier ons hart sluiten. En we kunnen ook op een hele uiterlijk vroom lijkende manier onbekeerd blijven. Maar Heer, het is voor u net zo verderfelijk en verfoeilijk. Geef ons die genade van de Heilige Geest, dat wij voor uw woord zullen buigen en dat we er amen op leren zeggen. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat gij ook in ons midden zo uw gemeente verder vergadert en bouwt. Heere, wij bidden van u dat het ons daarom te doen mag zijn. En dat dat ook duidelijk in de gewetens mag wezen. Dat alles wat er van Jezus gezegd is, waar is. En de rest is toch maar bijzaak. Heren, wij bidden u om die genade. En om die ontferming van uw kant. Maak het zo wel, Heren. En breng ons ook vanavond nog weer bij elkaar. Om uw woord opnieuw te beluisteren. En opnieuw te horen wat gij ons wilt zeggen. Amen. Wij zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 14e vers. 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. Vader van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.